Want dat kan dus eten met de buren zijn. En buren, hè, tussen aanhalingstekens, dat kan letterlijk buren zijn. Maar ook ex-gedetineerden kunnen je buren zijn. Hè, of andere mensen. Of een kaartje schrijven aan zieken. Of voor hen koken en bidden. Of allebei. Of leiding geven aan een van die kringen. Er zijn allerlei dingen waarvan je kunt zeggen, dit is op dit moment mijn missie voor God. Dat kan in de kerk zijn of daarbuiten, allerlei plekken. Op je werk. Het tweede dus, dat je de offers, het ongemak, het lijden, dat dit van je vraagt, aanvaardt. Dat is de passie. En het derde, dat je er in alles op gericht bent dat het gaat om God en om zijn eer, zijn glorie. Nou, dus dit thema wil ik vanochtend verkennen. Eerst vanuit de Bijbel, gaan we nu zo direct doen, en daarna wil ik het ook heel praktisch maken nog weer. Dan kom ik hierop terug. Nou, dit was dus wat ik beluisterde eigenlijk in Utrecht. Missie, passie en glorie. En toen later las ik Johannes 17 en tot mijn verrassing kwam ik daar eigenlijk deze elementen ook tegen. De missie van Jezus, de passie van Jezus en ook dat hij is gericht op de glorie, de eer van zijn hemelse Vader. Ik wil dit nu met jullie nader gaan verkennen. Begin in vers 1, dan bidt Jezus dit: Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. En in vers 4 borduurt Jezus voort op ditzelfde thema. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Ik heb veel nagedacht over dit stukje gebed. Het is als een soort zipfile. Er zit echt heel veel in, maar je moet die onderdelen rustig uitpakken. En het unzip-programma dat ik dus ga gebruiken nu, dat is deze trits van missie, passie en glorie. En dan beginnen we met missie. Het werk dat u mij opgedragen hebt. Jezus had werk. Hij had een missie. Hij had een opdracht. Een taakomschrijving. Al in hoofdstuk 5... gebruikt Jezus dezezelfde uitdrukking als hij spreekt over het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Zie? Actie hier. En de vraag is dan, wat was dan het werk? Wat was de missie van Jezus? Nou, we lazen hierover in Jesaja 61 vers 1... En Jezus zelf haalt dit hoofdstuk aan in zijn geboorte, of in de stad waar hij was opgegroeid, Nazareth. En daar kondigde hij zijn missie aan. En ik volg deze als volgt samen. Jezus is gekomen om het goede nieuws te brengen aan de armen. Goede nieuws over het koninkrijk van God dat in Jezus zichtbaar wordt. He, en in iedereen die hem volgt. Dat is een blijde boodschap, speciaal voor mensen die weinig in de melk te brokkelen hebben, voor de nederigen van hart, voor mensen in de marge ook. Jezus is gekomen om verslagen harten hoop te bieden, om gebroken harten te helen. To heal the brokenhearted. En de missie van Jezus is om mensen die onvrij zijn, die gevangen zijn, geketend zijn, vrij te maken. Om één voorbeeld, Johannes 5, daar maakt Jezus een man los uit de keten van een ziekte die hem 38 jaar lang gebonden had gehouden. En Jezus verrichtte dit werk, om het zo maar te noemen, op de Sabbat. En gelijk beginnen er mensen te mekkeren, en wat zegt Jezus? Mijn Vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. Dit gaat, hier proef je eigenlijk ook passie, hè? Je proeft de liefde voor God, voor zijn hemelse Vader. Hè? En de bewogenheid van Jezus met de nood van mensen op zijn pad. He, maar hier zit ook de missie heel duidelijk in. Mijn vader werkt aan één stuk door. Mijn vader is voortdurend actief. Wij zongen, hij is overal. Ook overal werkzaam. En dat is waarom ik er ben. Dat is wat ik doe. En op een gegeven moment zijn de discipelen bang dat Jezus flauw zal vallen, omdat hij zo hard bezig is en te weinig eet. En dan zegt hij, mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Ontzettend aparte uitspraak. Moet u niet wat eten? Even rusten. Nee, mijn voedsel is dit. Ik bedoel, dan praat je over iemand die ervoor gaat. In termen van voetbal, zeg maar, die gaat wel door de regen. Hier. En het zo, ja, en uiteindelijk, dat merk je ook steeds, het gaat niet om zijn eer, maar om de glorie van God. En zo is Jezus bezig. En wanneer zit zijn missie er dan op? Wanneer is zijn werk voltooid? Nou, dat is in de Johannes-evangelie ook heel duidelijk. Dat is aan het kruis. De laatste woorden van Jezus zijn, het is volbracht. Mission accomplished. Maar dan zijn we, dat spreekt hij uit aan het kruis. En dat brengt ons als vanzelf bij het tweede woord, passie. En we gaan nu terug naar vers 1. Vader, nu is de tijd gekomen. Het is tijd, het uur heeft geslagen. Het belangrijkste, het beslissende moment van Jezus' geschiedenis op aarde en eigenlijk mag je zeggen van de wereldgeschiedenis gaat nu beginnen. Toon nu de grootheid van uw zoon, dan zal de zoon uw grootheid tonen. Ik zou het mooi vinden als je vandaag onder andere dat woordje grootheid meeneemt. In het Grieks is het doxa en het is niet zo makkelijk te vertalen. Het betekent bijvoorbeeld grootheid of heerlijkheid, eer, majesteit en glorie. Al die dingen zitten in dat woord. Misschien ken je het woord doxologie, lofprijzing. Dus zoiets zit daar ook in. Nou, wat moeten wij ons voorstellen bij het, dat tonen van die grootheid, van de glorie, van de zoon door de vader en die van de vader door de zoon? Omdat Jezus spreekt over nu is de tijd gekomen, dat is de tijd van zijn lijden, moeten we zeggen dat de glorie van de vader en de zoon zichtbaar wordt in het lijden, in de passie van Jezus. In zijn mishandeld worden, zijn gekruisigd worden en in zijn sterven. En ook in zijn hemelvaart, opstanding en hemelvaart. Dat is zeker waar, maar eerst was het de weg van het kruis die voor hem lag. En natuurlijk zag Jezus er vreselijk tegenop om zo te moeten lijden. Johannes 12, vers 27. Wat moet ik zeggen? Of nou, hij begint met, nu ben ik doodsbang. En dan, wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hij voegt er meteen aan toe, maar hiervoor ben ik juist gekomen. En dit is mijn missie. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. En nu komen we bij iets wat we niet kunnen begrijpen. Tenminste, ik niet. En ook gevoelsmatig. Dat je denkt, ik vat het niet. En toch is dit kennelijk het geheim wat Johannes hier ons wil, ons deelgenoot van wil maken. Dat is namelijk dat er een verband is tussen het kruis, dat is een martelinstrument aan de ene kant, en de glorie van de vader en de zoon aan de andere kant. Nou, heel kort, op welke manier wordt Gods glorie nou zichtbaar in het kruis van Christus? Ik kan dit niet helemaal recht doen, maar misschien kun je in de 40 dagen tijd stilstaan bij de volgende aspecten. Dat zou ook in die prayer room heel goed kunnen. Ik heb er 3 uitgekozen. Het kruis spreekt van de heiligheid van God en van zijn afkeer van de zonde. God is overal aanwezig. We zongen dat ook en dat is ook waar. Alleen God trekt zich terug waar het zondig is, waar er zonde en duisternis is, daar kan hij niet zijn. En het kruis is juist, voorziet erin, hè, dat het licht kan worden en dat God aanwezig kan zijn. Dat wij in zijn aanwezigheid kunnen zijn. En het kruis geeft zicht op de rechtvaardigheid van God. Er volgt een straf op de zonde. En als derde, het kruis verkondigt de goedheid, de genade en de liefde van God. Zijn grenzeloze liefde voor ons mensen. En Paulus snapt het ook niet, maar die roept het dan uit in Romeinen 8, vers 32. Zal hij, die zijn eigen zoon, de zoon die hij zo intens lief heeft, niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven. He, aan het kruis mag je hierbij denken. Ons met hem niet alles schenken. Je voelt hier aan dat Paulus diep is geraakt door het verband tussen de passie van Jezus en Gods glorie. En die wordt zichtbaar in ja, Gods liefde en vrijgevigheid. Hij heeft zijn zoon niet gespaard, maar voor ons overgegeven. En de manier waarop Paulus het zegt is heel erg ja, om ons te bemoedigen van joh, twijfel niet, want dat God dit heeft gedaan, dat geeft jou zo'n ruimte. Je hoeft niet steeds te denken, is God wel voor mij? Maar hij doet dat uiteindelijk, deze gave van God is ook ja, voor tot zijn eer, glorie. En daar komen we nu dan bij. Als derde kernwoord. In vers 4 kijkt Jezus terug op zijn hele leven tot dan toe. En hij vat dit als volgt samen. Ik heb op aarde uw grootheid, uw doxa, uw glorie getoond. En ik wil toch nog even weer terugkijken dan op het leven van Jezus. Op wat voor manier kunnen we nou zien dat hij die glorie heeft getoond? Nou, ik heb daar een soort bijbelstudie over gedaan. Ik ga weer heel kort een paar dingen daaruit noemen. Drie thema's. Jezus wilde in zijn leven de Vader kennen en in een hechte relatie met hem leven. En hij wilde zijn voorbeeld volgen. Hier zijn een aantal teksten. Mocht je zeggen, ik vind het wel mooi om dit thuis eens te lezen, dan de PowerPoint die staat daar op de... Ja, kun je altijd aanvragen. Jezus wilde de woorden van God spreken en getuigen van zijn hemelse Vader, zodat mensen hem leren kennen. En we lazen dat in onze Bijbellezing, vers 3. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. De enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. En Jezus wilde zijn hemelse Vader eren en hem gehoorzamen. Dus het is echt dat je denkt, jongen, het leven van Jezus was helemaal voortdurend gericht op die relatie met zijn vader, om hem te eren. Prachtig. En dus je kunt zeggen, op al deze manieren was Jezus gericht op de glorie, op de grootheid van God. Het ging hem niet om de waardering van mensen. Hij was er niet op uit om populair te worden. Hij leefde voor de glorie van zijn hemelse Vader. Uw naam wordt geheiligd, leerde hij zijn leerlingen bidden. Ja, in Matthäus 6. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de doxa, de heerlijkheid. Ja, dus Jezus leert zijn discipelen en ons dat dit ook de grondtoon in ons leven is. Het gaat niet om mij, het gaat om u. En Jezus bad niet alleen deze lofprijzing, deze doxologie. Hij deed dit voor. Hij leefde het uit. Het leven van Jezus was één groot eerbewijs aan de Vader. Eén machtige lofprijzing. Vers 4, nogmaals. Ik heb op aarde uw grootheid getoond. Oftewel, ik heb mensen laten zien hoe groot u bent. En liefdevol en trouw en machtig en nog veel meer. Ik heb u gekend, in een nauwe relatie met u geleefd. En ik heb uw voorbeeld nagevolgd. Ik heb uw woorden gesproken en van u getuigd. Ik heb u gehoorzaamd en geëerd. Tot aan het kruis toe. Missie, passie en glorie. Deze drie woorden vatten samen waarom Jezus op aarde kwam. Nou, als dit zo belangrijk is voor het leven van Jezus. Als dit zo'n duidelijke lijn is in het evangelie van Johannes, dan heeft dit ons ook iets te zeggen. Want Jezus verbindt zich aan zijn gemeente, aan zijn lichaam hier op aarde en ook hier in Maassluis. Dus is nu de vraag, wat betekenen missie, passie en glorie voor ons? Hoe kun je hier in je dagelijks leven invulling aan geven? Nou ja, ik moet zeggen dat, aan wat ik dus al hoorde, even zo, hè, wat er al werd gezegd, van kinderpraatje tot voorbeden enzovoort, denk ik, er gebeurt ontzettend veel hier. Het is echt indrukwekkend. Dus zo kun je het misschien ook zien, dat je denkt, nou, we hoeven niet iets er nog bij te doen. We kunnen het hoogst zo zien, wat we hier doen, heeft te maken met deze drieslag van missie, passie en glorie. Maar laat ik nog aanvullend een paar dingen noemen die misschien helpen. Heel klein hoor. Iemand vertelde mij dat hij altijd geld op zak heeft om dit weg te geven aan een dakloze als hij die tegenkomt. En hij vertelde erbij, voor mij is dit niet een plicht. Nee, ik doe dit echt heel graag. In termen van deze preek, hij ziet dit als een stukje van zijn missie in het leven. Hij vertelde ook, het voelt niet altijd even makkelijk dit, want als een soort statusverlies haalt. Hij loopt meestal in een business suit en dan verbindt hij zich aan zo'n zwerver, die ziet er heel anders uit. En hij zegt, ja, ik voel dat ook wel eens als van, ja, het is wel een beetje apart, maar ik doe het toch. Dus je zou kunnen zeggen, het is ook een stukje, dat statusverlies is een stukje passie. En Jezus had het ook. Toen hij omging met mensen in de marge. Maar het punt is, het gaat helemaal niet om wat mensen allemaal vinden. Het gaat om de eer van God. Dus ik vond het wel een mooi voorbeeld wat hij gaf van, ja, het hoeft niet groot en verheven. Het zit hem soms in hele kleine dingen. En dat is de kern. Daar kunnen we allemaal wel wat mee. En het tweede voorbeeld, wat ik wil noemen, heeft het ook mee te maken. In een gesprek wat ik had, zei iemand van zichzelf, weet je, ik ben maar een huis, tuin en keuken christen. Zo van, ik ben maar heel gewoontjes. Ik stel niet zoveel voor als gelovige. Ik moet er niet aan denken om op een podium te staan. Maar vervolgens vertelde ze mij over hoe ze met haar buurvrouw omgaat. Een vrouw die niet gelooft en best wel lastig heeft. En met mensen op haar werk. Ze vertelde ook hoe haar relatie met haar niet makkelijke echtgenoot verloopt en hoe ze daarin probeert zich constructief op te stellen. En ze vertelde nog veel meer over moeilijke dingen, woestijnperiodes. En ik dacht bij mezelf, en ik heb dat haar ook teruggegeven. Wat mooi. Jij hebt je missie in het leven gevonden. Jij hebt ervoor gekozen er te zijn voor mensen om je heen en om trouw te zijn en de hoop niet op te geven. En je doet dit niet in eigen kracht, maar in afhankelijkheid van God. En je aanvaardt de gevolgen, de passie, het ongemak en het lijden dat daarbij hoort. Want je kunt dan geen andere dingen doen voor jezelf, die misschien leuker zijn, die je zelf wat fijner zou vinden. Maar hiermee leef jij door deze keuzes tot Gods eer. Jij leeft echt tot de eer, de glorie van God. Bij alle ups en downs is dat de grondtoon, de vaste onderliggende melodie die ik in jouw leven beluister. Nou, zoiets heb ik gezegd. Misschien niet helemaal letterlijk zo, maar dit was de kern. Maar ik vond het zelf zo fascinerend. Gewoon iemand die zegt, weet je, ik stel niet zoveel voor. Terwijl ik na anderhalf uur wegging en ik denk, mensenkinders, wat een geweldig voorbeeld is deze vrouw. En wat hoor ik hier toch weer? Diezelfde dingen. Ze weet heel goed waar ze mee bezig is. Missie, en ik hoor de passie, en ik hoor de glorie. Alle drie. Geweldig. En ik moest hierbij ook denken aan de uitdrukking Soli Deo Gloria. Alleen aan God de glorie of de eer. De componist Bach die schreef dit onder al zijn composities. Niet alleen van die van de kerkmuziek. Maar ook zijn koffiekantates. Zeg maar zijn wereldlijke muziek. Ik vond het grappig toen ik dat ontdekte. Ik dacht het zou wel typisch zijn voor alle passie muziek. Maar nee, ook gewoon. Toen dacht ik, ja, zie je, ook in je huis, in je tuin en in je keuken kun je God eren. En ik denk ook dat het daar begint. Paulus schrijft het ook, 1 Korinthe 10 vers 31. Of u nou eet of drinkt, nou dat zijn toch hele gewone dingen. Of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Dan hebben we weer dat woord doxa. Glorie, grootheid. En wat hierin kan helpen, is dat je dit beseft. Vind ik een mooie uitspraak van Therese van Avila. Dat is heel wat anders, 16e eeuw Spanje. Maar die zegt, God wandelt tussen de potten en de pannen. Dat zei zij tegen haar nonnen, die moesten ook gewoon corvée doen in de kloosters. God wandelt tussen de potten en de pannen. Geweldig. He, dus God is geïnteresseerd in je dagelijks leven. Van koken, tot afwassen, tot huiswerk maken, stofzuigen, je administratie bijhouden. Je mag hem bij alles betrekken. Je kunt ook zeggen, je mag ook beseffen dat hij er is. Wat we zongen in dat derde lied, geloof ik. God is overal. He, en hij wil je ook helpen. Nou, op deze manier hoop ik dat het voor iedereen een klein beetje praktisch wordt. Dat je denkt, oké, het zit hem dus in hele kleine dingen. God is bij me en ik heb ook een missie op mijn manier. En groot en klein maakt bij God allemaal niet uit. Dus mijn uitnodiging is dit. Missie, passie en glorie. Praat hier eens met elkaar over door. Misschien hangen ze ook op een bepaalde manier met elkaar samen. Ik heb dat hier geprobeerd te tekenen. Hey, wat gebeurt er als je één element weghaalt? Glorie of missie of passie? Wat is het verband tussen missie en passie? Ook in je eigen leven. En zie je ook een link tussen passie en de glorie van God? Hè? Dus heb je soms een lijden wat je meemaakt, dat je denkt, ja, God laat dat toe, maar op een bepaalde manier kan dat ook tot zijn eer zijn. Dat was dus het geval bij Jezus, hè? Dat is evident. Hoe is dit in de ark op dit moment? Vinden jullie elkaar enigszins in een gedeelde missie? Of misschien is dat op deelgebieden, hè? Dat je denkt, nou ja, missie van de muziekgroep, missie van de ministeriegroep, kinderwerk, er is natuurlijk van alles. Maar ja, is het nog scherp? En de 7 G's, gewoon leven voor hem, gemeenschap zijn, gastvrij zijn, gebed en lofzang, gaven van mensen benutten, goedgeef zijn, gerechtigheid en vrede. He, en ben je bereid om offers te brengen, om niet weg te lopen voor passie? En krijgt God de eer, de glorie, is dat nog voor je verlangen? En je kunt ook vragen stellen aan jezelf. Wat is mijn missie? Op dit moment van mijn leven. He, mijn taakomschrijving. In je gezin, op je werk, in de kerk, op een andere plek. He, zie ik hierin verandering? En misschien is mijn missie aan vernieuwing toe. Moet ik hem aanscherpen? En waarin herken ik mijn passie? Ho, verkeerde knop. Waarin herken ik mijn passie? Dat kan zijn gedrevenheid. He, zoals je met voetbal op een gegeven moment kunt zeggen, ik ga ervoor, ook voor het team. Maar ook de pijn, de teleurstelling. En waar gaat je verlangen naar uit? En ik wil tot slot nog dit zeggen. Bij missie en passie en glorie gaat het ten diepste niet om een moeten. Iets van dat God zegt, nou moet je van alles, waardoor je dus op een gegeven moment wordt ook moe bij het idee. Maar het zit, ergens wil God denk ik aansluiten bij je verlangen. Dat je denkt, ik zou dit zo graag willen. Je hoeft namelijk bij God niet iets te verdienen. Hij heeft niet een soort meetlat. Of je wel genoeg doet. Of dat je wel gepassioneerd genoeg bent bijvoorbeeld. Misschien ben je gewoon heel gelijkmatig in je emoties. Hè? En, maar dat, het is oké als je maar zegt, jongens, Heere God, ik ben beschikbaar voor u. En dan mag je bedenken. Als je jezelf tegenvalt, en dat heb ik ook wel eens. Zeker wel. Dan mag je jezelf steeds bedenken, als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn? Laat ik nou mezelf niet in de weg gaan zitten. Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem ook omwille van mij heeft prijsgegeven, mij met hem niet alles schenken? Dat mag je zeggen op een gegeven moment. Dat is het idee van die uitspraak van Paulus. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan mag je zeggen, dank Heer dat u alles hebt volbracht. U zij de glorie. Amen. Ik heb nu iets apart, moet ik zeggen. Maar ik wil zeggen, nu gaan we zingen. Nou, gaan we ook nog later doen, maar ik heb een luisterlied uitgezocht, wat ik gewoon erg mooi vind en wat misschien ook wel helpt voor jezelf. Om de preek wat te verwerken. Het nummer heet We Labor Unto Glory. Ik heb de Nederlandse vertaling eronder gezet. Dus als het goed is, is het dan te volgen. En ik vind het een geweldige, mooie tekst. Labor namelijk, in het Engels, is werken. Maar het is ook een kind baren. Labor, in labor zijn. Nou, heb ik me laten vertellen dat dat een pijnlijk iets is. Ik heb het ook wel gezien, nooit meegemaakt. Maar je voelt wel aan, dit raakt heel erg aan de preek. Het gaat om de glorie van God, maar het is soms een pijnlijk proces. En dit nummer gaat over over onze missie. Namelijk, net als Jezus zei, we hebben werk te doen, labor. Maar ook over de passie. En je ziet op een gegeven moment ook Jezus aan het kruis. Maar je ziet dan ook, dat het is gericht op Gods glorie. Dus eigenlijk komen onze punten weer prachtig samen in deze muziekvideo. Nou, ik hoop dat het werkt. En dan is dit een moment van verwerking. En op het eind bid ik nog kort.
My God, wherever I go, glory. Where I reap and where I sow, glory. And my hands, they grip the thorn, glory. In the still and in the storm, glory. crown glory. Trend the wicked now.